Ik wil met jullie lezen uit Markus hoofdstuk 7. Er staat in de Bijbel dan boven geschreven door de vertalers de fariseeën en de overlevering. Markus 7. En bij hem, bij Jezus, verzamelden zich de fariseeën en sommigen van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten, berispten zij hen. Want de fariseeën en alle joden eten niet als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering van de ouden. En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er, die zij aangenomen hebben, om zich eraan te houden, zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden. Daarna vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden hem, waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen? Maar hij antwoordde hun, terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers en vele andere dergelijke dingen doet u. En hij zei tegen hen, u stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om u aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven. Maar u zegt, als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt, het is korban, dat wil zeggen een gave, wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen. En zo maakt u Gods woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt en veel van dergelijke dingen doet u. Vader in de hemel, we bidden zo uw zegen over deze overdenking, dat u ons zo leidt, Vader, als we nadenken over deze woorden uit uw heilig woord. Ik bid zo dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van onze harten u welgevallig zijn. O Heere, onze rots en onze verlosser. Amen. Vanmorgen wil ik met jullie stilstaan bij dit gedeelte waar Jezus spreekt. Eigenlijk kun je samenvatten over zijn visie op de schrift, zoals het genoemd wordt, de Bijbel. Ik denk dat we bij het lezen van deze tekst uit Markus echt in gedachten moeten houden dat wanneer Jezus het heeft over het woord van God, of wanneer hij spreekt over de geboden van God, dat hij het eigenlijk heeft over dat deel van de Bijbel waar moderne mensen van onze tijd, zelfs het meest mee worstelen. En dat zijn de Hebreeuwse geschriften, dat wat wij het Oude Testament noemen. En toch zegt Jezus een heel aantal heel opmerkelijke dingen die ons iets vertellen over zijn relatie met de Bijbel en zijn visie erop. En daar wil ik vanmorgen graag een aantal ogenblikken met jullie over nadenken. Want als er één mening of één visie belangrijk is voor ons om naar te luisteren, geloof ik, dan is het wat Jezus zelf zegt en denkt over de Bijbel. De Bijbel was er in de tijd van Jezus in de vorm van het Oude Testament. Het geschreven Nieuwe Testament, zoals wij dat kennen, dat was er nog niet. Dus de vraag is nu, hoe kijkt Jezus naar de Bijbel? Hoe kijkt Jezus naar het Oude Testament? En dat heeft ons echt iets te zeggen, geloof ik. Het eerste wat hij zegt in dit gedeelte is dat we ons moeten aanpassen aan het gezag van de Bijbel. Nou is gezag natuurlijk een moeilijk woord voor Nederlanders. Het is een moeilijk begrip. Als er iets onder druk staat in onze tijd, dan is het wel gezag in onze samenleving. 3/4 van de Nederlanders, las ik in een onderzoek, die zou willen dat er meer gezag was voor ontzag en respect voor de politie in ons land. En dit gedeelte staat Jezus het gezag van de geestelijke leiders van die tijd tegenover het gezag van de Bijbel. En Jezus bekritiseert 5 keer de tradities die er waren in het volk. 5 keer bekritiseert hij echt de tradities die er waren. Niet dat de Heer Jezus tegen tradities is, daar ging het hier niet om. Er zijn heel veel goede tradities. Wij hebben de goede traditie om elke zondag om 22:30 hier samen te komen als gemeente. Dat is een hele goede traditie die je zeker niet moet veranderen. En de traditie wordt ook heel snel geboren. Als iemand hier 3 keer komt, dan zul je zien, dan zit hij meestal op dezelfde plek als waar hij altijd zit. Dat is ook een traditie en daar is ook niks verkeerds aan. Er zijn heel veel goede tradities. Je kunt eigenlijk niet leven zonder tradities, denk ik. Geen menselijke gemeenschap hebben zonder dat je daar hele mooie gewoontes ook in hebt. Dus dat is niet wat Jezus bekritiseert, de tradities. Maar waar het hier om gaat, is dat die traditie van de ouden, zoals het hier genoemd wordt, dat is waar hij echt zich tegenkeert. Dat was een verzameling regels en voorschriften geworden die de ene generatie naar de andere had gemaakt van de geestelijke leiders rondom de Bijbel. Het stond niet in de Bijbel, maar ze hadden dat gemaakt rondom de Bijbel. Dus er staat bijvoorbeeld in de Bijbel dat het volk, Gods volk, moest de Sabbat houden, het volk Israël. Nou, dat is, vroegen de geestelijke leiders, ja, wat betekent dat dan? En vervolgens gingen ze een heleboel regels maken wat je wel en niet mocht doen op die Sabbatdag. Dat stond niet meer in de Bijbel, maar dat stond in hun, zeg maar, in al de regels daaromheen. Er staan heel veel dingen in de Bijbel, bijvoorbeeld over rituele reinheid. Of waarom moeten we rein zijn als we de tempel binnengaan? Of over het Pesach, wat betekent Pesach? En daar gingen ze dus allemaal regels over maken, hoe ze dat moesten vieren, wat het wel en niet kon zijn. Dus het probleem was niet wat in de Bijbel stond, maar al de regels en de voorschriften die ook gelijkwaardig werden aan wat in de Bijbel zelf stond. En daar loopt Jezus tegen aan en daar keert hij zich tegen. Het werd gelijkwaardig in het gezag wat die regels kregen. En het probleem was dan ook dat die regels gingen de mensen afleiden. Dat is wat we net gelezen hebben ook. Het leidt de mensen af van waar het werkelijk om gaat. Jezus geeft dan 2 voorbeelden in dit gedeelte. Het eerste is het wassen. Het wassen van handen. Nou, dat is iets wat je als ouders je kinderen meestal wel zegt, even je handen wassen voor het eten. Maar hier ging het om een idee van rituele reinheid. Dus er was een voorschrift ook in de Bijbel dat priesters, voordat ze de eredienst gingen leiden, dat ze hun handen moesten wassen. Maar wat was nu de gedachte daarachter? De gedachte was dat als mensen zich komen in de nabijheid van God, dat ze dan in het besef komen dat ze zonde hebben en dat ze gereinigd moesten worden van die zonde. En daarom was dat beeld van het wassen van de handen voorgeschreven aan de priesters. Dus er was een rituele handeling, maar met een hele diepe betekenis. Mensen die zondig zijn, die bij een heilige God komen en die gereinigd moesten worden van hun zonde. Maar het probleem werd dus dat het een hele cultus werd. Dus van alles, dus allerlei voorwerpen moesten gewassen worden. Of als mensen naar de markt waren geweest, dan hadden ze misschien iets aangeraakt. Of hadden ze heidenen aangeraakt die ook onrein waren. En daar moesten ze van gereinigd worden. Dus daar hadden ze tientallen regels rondomheen gemaakt om maar rein te worden. En dat was natuurlijk absurd eigenlijk, als je daarover nadenkt. Dus het was iets heel belangrijks in de eredienst van het Oude Testament, maar het werd totaal overschaduwd door al die regels van mensen. En dan een tweede voorbeeld wat Jezus geeft. Dat is dat ze zeggen van gaat het over korban. Het gaat over korban. Iemand zegt tegen zijn vader of moeder, het is korban wat u van mij had kunnen krijgen. Nou, wat betekent dat nou? Het was zo dat je kon iets korban laten verklaren. Dat betekent dat je zei van, dit is een gave voor God. Dit is afgezonderd. Bijvoorbeeld iemand van die farizeeërs bijvoorbeeld, die heeft een stuk land en die zegt, ik wijd dat toe aan God. En dat betekent dus dat de opbrengst van dat land, dat was dan, dat kon je niet meer aankomen. Het ging in de, zeg maar, in de schatkist van de farizeeërs. En daar, ja, daar profiteerden ze dan zelf van. Dat kon je ook met andere dingen doen. Dus dat was een manier om te zeggen van, ja, ik houd dat voor mijzelf. En je familie bijvoorbeeld, je vader en moeder, wordt concreet genoemd. Die hebben het moeilijk financieel. En je zou ze moeten helpen. Dat is een voorschrift in de Bijbel. Eer je vader en je moeder. En dat is dan een hele brede context heeft dat. Hoe kun je je vader en moeder eren? Door ze ook te helpen als ze het moeilijk hebben. Maar dan heb je een stuk land en dan moest je tegen je ouders zeggen, ja, sorry, het spijt me, maar ik kan je de opbrengst van het land niet geven, want ik heb het aan, zeg maar, de tempel toegewijd. En dan zegt Jezus, dat is heel erg. Dat je niet het gehoud aan het gebod wat God gegeven heeft, een van de 10 geboden, eer je vader en je moeder, maar je doet een tekort door ze niet te helpen wat je eerste verantwoordelijkheid zou zijn. En waarom is Jezus nu zo boos? Je ziet echt dat hij boos is. Hij is zo boos omdat ze, zoals hij zegt, omdat ze mij te vergeefs aanbidden. Hun leringen zijn niets meer dan regels van mensen. Ze hebben de geboden van God losgelaten en houden vast aan de tradities van mensen. En weet je, dit is een hele, hele opmerkelijke uitspraak wat Jezus doet. Hij zegt hier dat als je de unieke autoriteit van de Bijbel niet eert, dat je dan God niet aanbidt. Als je menselijke tradities, of wat de zogenaamde experts zeggen, wat bepaalde geestelijken misschien zeggen, of wat je in je eigen hart zegt, als je iets anders evenveel gezag geeft als de Bijbel, dan faal je om God te aanbidden. Eigenlijk schep je dan je eigen God. Je bent je eigen God en je zegt, zoals Jezus het eigenlijk zegt, het niet erkennen van die unieke autoriteit van de Bijbel is een falen om de autoriteit van God te erkennen. Je bent zelf je hoogste maatstaf geworden. Dus het gezag van de Bijbel en het gezag van God vallen voor Jezus samen. Je kunt niet het ene hebben, zegt hij, en het andere zonder het andere. En dat vind ik een hele opmerkelijke uitspraak wat Jezus doet. Een echte verbazingwekkende, het is een verheven visie op de Bijbel. Waarin Jezus dus de Bijbel niet ziet als een menselijk product, maar als iets goddelijks. En als ik kijk naar Jezus zelf, naar de Heer Jezus zelf, dan zie ik dat al zijn denken en al zijn daden, zijn hele hart, zijn verstand, zijn wil, zijn emoties, alles is op de Bijbel gericht. Telkens als Jezus te maken krijgt met een vraag of een kwestie, een ethische kwestie, het laatste woord voor Jezus was altijd, er staat geschreven. Het maakte niet uit voor hem wat de cultuur zei. Het maakte niet uit wat de traditie zei. Het maakte niet uit wat je eigen hart zei. Het stond vast. Johannes 10 bijvoorbeeld zegt Jezus, de schrift kan niet gebroken worden. Wat betekent dat we niet ongehoorzaam kunnen zijn aan de schrift, aan de Bijbel. Want, in Matthäus zegt hij, voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Ik heb die jota en die titel, dat zijn tekens van het Hebreeuwse alfabet, heb ik er eens bij gezet. De jota is de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet. En de titel is nog kleiner. Er staat hier iets groot, maar het is eigenlijk een heel klein tekentje. Het zijn de puntjes of streepjes soms boven of onder een Hebreeuwse letter. En Jezus zegt zelfs, niet één titel of jota zal vergaan voordat alles zal zijn geschied. Zo hoog stond het gezag van de Bijbel voor Jezus. Geen letter of een deel van de letter zal uit het woord van God verdwijnen, totdat het allemaal werkelijkheid wordt. Jezus baseerde zijn denken op de Bijbel. Die was verstandelijk gezien voor hem het allerhoogste. Maar niet alleen zijn denken, maar ook zijn hele leven. Zijn daden en wat hij doet, was gebaseerd op de Bijbel. Als we kijken, ik moest denken aan de Gethsemane, daar hebben we laatst over gesproken met Pasen. En als je kijkt in Gethsemane, dan zie je daar het verschrikkelijke tafereel met al die soldaten die hem zeg maar komen gevangen nemen. De chaos die er is. Petrus die een zwaard pakt en iemand het oor afslaat. En wat zegt Jezus dan op dat moment? In die totale chaos, die duisternis, die bedreiging. Dan zegt hij van, Petrus, doe dat zwaard weg. Hoe zouden anders de schriften vervuld worden? Die zeggen dat het zo geschieden moet. Op zulke momenten, zelfs op zulke momenten, baseerde Jezus zijn leven op de schrift, op de Bijbel. Hij deed alles volgens de schrift, al zijn beslissingen, al zijn plannen, al zijn daden. Of bijvoorbeeld werd hij aangevallen in de woestijn door de duivel, we kennen dat verhaal. Hij wordt verleid, hij wordt beschuldigd, hij wordt aangevallen. En wat zegt Jezus dan? Tot drie keer toe, er staat geschreven. Er staat geschreven. En dan zegt hij zelfs op een bepaald moment tegen de duivel, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat. De vergelijking wordt gemaakt met ons dagelijkse brood en het woord van God. Beide hebben we nodig. En als die naar het kruis gaat en zijn eigen, zeg maar, eigen executie tegemoet gaat, dat het leven uit hem wegvloeit en dan dan beschrijft de Bijbel dat tafereel, dat hij neervalt en dat hij beklaagd wordt, dat vrouwen eromheen staan en huilen. En dan, zelfs dan, citeert Jezus nog een tekst uit het boek Hosea. En als hij aan het kruis hangt, wanneer hij in de allergrootste pijn van lichaam en ziel verkeert, dan citeert hij Psalm 22, vers 2. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij citeert Psalm 31, als die sterft. In uw handen leg ik mijn geest. Weet je, als je ergens in de diepste nood zit, wat er dan uitkomt, wat we dan zeggen, dat is wat er ten diepste in ons zit. Dat is wat er dan ten diepste in Jezus zit. Hij confronteerde alles met de schrift. Zijn hele identiteit was erop gebaseerd. Het gaat Jezus echt om het gezag van de Bijbel en het gezag van God vallen samen. Maar het gezag van de Bijbel valt ook voor Jezus, met Jezus helemaal samen. Weet je, wat moet ik daar nu mee? Je zegt misschien, nou, ik snap dat, want Jezus had natuurlijk een unieke opdracht. Daarom kwam hij in de wereld en hij was de vervulling van het Oude Testament, van de wet en van de profeten. Ik snap dat. Maar weet je, als ik naar onszelf kijk, ik maak dat echt mee dat ik met mensen spreek die zeggen, ik wil Jezus ook volgen. Ik ben ook een christen. Ik ben er geïnteresseerd om Jezus te volgen. Maar ja, weet je, de Bijbel. Weet je, er zijn sommige delen die ik leuk vind en andere delen vind ik minder leuk. Sommige delen spreken me aan en andere delen spreken me gewoon minder aan. En weet je, met sommige, je moet ook niet vergeten, we leven in de 21ste eeuw, hebben mensen wel eens tegen me gezegd. We leven in de 21ste eeuw, bedenk even, het is een totaal andere tijd dan de tijd waarin Jezus leefde. Als het gaat over normen en waarden, zijn er theologen die dat echt schrijven in onze tijd. Als het gaat over normen en waarden, bijvoorbeeld op seksueel gebied, op het gebied van relaties, dan zeggen gerenommeerde theologen, wij weten nu meer dan Paulus wist. Weet je, we kunnen heel selectief die Bijbel gaan lezen. Maar ik geloof dat wat hier staat, vanmorgen wat we lezen met elkaar, dat we Jezus niet kunnen volgen en de hele basis van zijn leven, zeg maar links laten liggen, of selectief gaan gebruiken. Dan of we zijn niet aan het nadenken wat hier echt staat, of we zijn hypocriet. Weet je, tenzij wij, jullie en ik, tenzij we bereid zijn om ons net als Jezus te conformeren, ons leven aan te passen aan de hoogste autoriteit van de schrift, in elk detail, zelfs waar het pijn doet, zelfs waar ik het niet wil, tenzij ik bereid ben om mij te conformeren aan die autoriteit, vooral waar mijn hart soms in opstand komt misschien, of mijn traditie, of de cultuur waar ik uitkom, of vrienden, of mijn eigen mening en overtuiging die ik altijd heb gehad, die zo in confrontatie komen met de Bijbel. Als ik niet bereid ben om mij daaraan aan te passen, dan kan ik Jezus niet volgen. Misschien denk je nu, ja, dus ja, is het volgen van Jezus eigenlijk het houden van allerlei geboden. Het beeld wat veel niet-christen ook hebben van het evangelie. Van het christelijk geloof, je moet allerlei geboden volgen. Maar weet je, dan moeten we goed luisteren naar wat Jezus zegt. Want het tweede wat hij doet, het eerste is wat hij zegt, we moeten ons aanpassen aan het gezag van de Bijbel. En het tweede is dat we goed moeten gaan zien, wat is het doel van de Bijbel? We moeten goed het doel begrijpen. We moeten zien, we moeten echt gaan zien waar de Bijbel voor is. En wat we proberen te bereiken door de Bijbel te gehoorzamen. Gaan we even terug naar het gedeelte in Marcus. Waar Jezus, zeg maar, met de geestelijke leiders in gesprek is. En dan zegt hij in Marcus 7 vers 6 en 7 maar. Hij antwoordde hun, terecht heeft Jesaja over u huichelaars geprofeteerd. Zoals er geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. Maar tevergeefs eren zij mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. En dan zie je dus dat Jezus een tekst citeert uit het boek Jesaja. Jesaja 29. De Heere zei, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. Wat zegt Jezus hier nu? Wat zegt hij hier nu? Hij zegt, het doel van de Bijbel is niet formele gehoorzaamheid. Dat je doet wat al die geboden zeggen. Het gaat niet om die formele gehoorzaamheid. Maar ik wil je hart. Ik wil je hart. Is wat God zegt tegen zijn volk in het Oude Testament. En wat Jezus de mensen van zijn tijd voorhoudt. En wat hij ons voorhoudt. Ik wil je hart. Je bent ver bij mij vandaan. En ik wil dicht bij je zijn. God zegt, ik wil dat je de Bijbel gehoorzaamt. Omdat ik die persoonlijke, intieme relatie met je wil. Omdat je zo mijn geliefde kunt worden. Zo kun je mij koesteren en ik kan jou koesteren. We spreken vaak over een persoonlijke relatie met God. Maar zo wil God die relatie met ons hebben. En het is niet het houden van allerlei geboden. Jezus zegt, als je mij lief hebt, opmerkelijke uitspraak van de Heer Jezus. Als je mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Neem dan mijn geboden in acht. Weet je, dat is voor ons moderne westerlingen, zal ik maar zeggen. Het idee van gehoorzamen aan Gods wet en ook een persoonlijke relatie hebben, dat klinkt heel tegenstrijdig eigenlijk. Hè? Moeten we gewoon eerlijk zeggen. Dat klinkt tegenstrijdig. Ik bedoel, wij combineren die twee dingen niet zo met elkaar. Maar weet je, we hebben het echt mis. We hebben het mis. Laat me je echt een voorbeeld geven. Weet je, als iemand verliefd wordt op een ander, als je echt verliefd wordt en je wilt een liefdesrelatie met iemand, wat doe je dan? Je begint met onderzoek. Ellie en ik, mijn vrouw Ellie, we hebben er 2 jaar voor nodig gehad. 2 jaar verkeringstijd. Je gaat op onderzoek uit. Je gaat kijken wie is die ander. En je gaat kijken wat zijn de dingen die die ander beledigen. Wat zijn de dingen die de ander echt heel veel moeite mee heeft. Wat zijn de dingen die de ander fijn vindt. Maar je wilt niet alleen die dingen, je krijgt het verlangen steeds meer om die ander echt blij te maken. Om die ander goed te doen, zelfs in de kleine dingen. Wat je geliefde wil, dat is de wil die voor jou belangrijk is. Die geliefde heeft een wil, zoals je zelf een wil hebt. En als je zo met dat onderzoek bezig bent, dan ontdek je steeds meer van elkaar wat die ander wel en niet wil. En wat die ander heel belangrijk vindt. En weet je, wat het bijzondere is in zo'n relatie van liefde? Dat je begint je aan te passen aan je geliefde. Je begint de wil van je geliefde te gehoorzamen. Wil je je kleren opruimen? Ja, ik wil het. En dan klinkt het nog eens, wil je dat? Ja, ik wil het ook. En ik doe het ook. Soms herinnerd worden aan de wil. Maar weet je, je wilt de wil doen van je geliefde. En voelt het dan als gehoorzaamheid? Nee, dat voelt niet als gehoorzaamheid. Want je legt jouw geluk in het geluk van die ander. Je bent pas gelukkig als de ander gelukkig is. Zo werkt liefde. Dat wil niet zeggen dat je elkaar niet kunt tegenspreken. Dat je niet eerlijk en open naar elkaar kunt zijn, want anders is het geen persoonlijke relatie. Willen wij een persoonlijke relatie met God, dan moeten we ook een God hebben die de diepste overtuigingen van onszelf. Sommige van onze diepste gevoelens van ons hart, dat God die kan tegenspreken. Weet je, soms dan ben je het niet eens ook in een huwelijk waar je nog zoveel liefde voor elkaar kunt hebben, maar je kunt elkaar ook tegenspreken. Je bent het soms niet met elkaar eens. Of de ander wijst je op dingen. En als je zegt, ik wil niet dat iemand mij tegenspreekt, zo'n relatie wil ik niet, dan is dat geen persoonlijke relatie. En als ik niet wil dat God mij tegenspreekt, dan kan ik geen persoonlijke relatie met God hebben. En je zegt, ja, dat wil ik wel. Ik wil dat wel. Ik wil dat. Maar er zijn dingen in de Bijbel waar ik moeite mee heb om me daar aan te onderwerpen. Om me daarvoor, om die echt te gehoorzamen, om die te accepteren. Ik vind dit leuk, maar andere dingen vind ik niet leuk. Die vind ik moeilijk, kan ik niet accepteren. Er zijn dingen in de Bijbel die je niet wilt geloven, omdat er dingen zijn die je niet wilt doen. Maar dat kan niet. We kunnen geen persoonlijke, intieme relatie met God hebben, tenzij ik bereid ben om mij te onderwerpen en mijn leven aan te passen aan de strekking van Gods wil, het gezag van de Bijbel. Waarom? Vanuit een verlangen om hem te behagen. Vanuit een verlangen om hem te kennen. En dan begrijp ik het doel van Gods woord. Dat is het tweede wat Jezus graag wil. Ons duidelijk maken met dit gedeelte. Het doel. Het gaat om ons hart. Hij wil ons hart. Weet je, en als in het boek Lucas, dan zien we dat Jezus terugkomt uit de dood. Staat op uit de dood en ontmoet hij zijn discipelen. Een paar ontmoetingen worden ons dan beschreven. We hebben daar ook de afgelopen weken bij stilgestaan, ook rond hemelvaart. Dan zijn dat die ontmoetingen van de Heer Jezus met zijn discipelen. Met twee van zijn discipelen eerst die op weg zijn naar Emmaus. En dan later ontmoet hij de andere discipelen ook in die bovenzaal in Jeruzalem. En dan, als je dan terugkomt uit de dood vanuit Jezus gezien, hè, als ik me dat probeer voor te stellen. Hij is opgestaan uit de dood en dan moet hij zijn vrienden klaarmaken voor de rest van de geschiedenis. Voor die immense opdracht die ze dan van hem meekrijgen. En wat zegt Jezus dan? Dan komen daar verschillende ontmoetingen, worden daar beschreven. En wat zegt Jezus dan? Weet je wat hij beide keren zegt? Ik geef je twee voorbeelden, twee teksten. Hij zegt eigenlijk, het is noodzakelijk dat jullie de Bijbel goed leren lezen. Het is echt noodzakelijk dat je de Bijbel goed leert lezen. In die bijzondere ontmoeting met die twee volgelingen van hem die op weg zijn naar Emmaus, dan zegt hij tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En dan komt die ontmoeting met de andere discipelen in die bovenzaal. Dan zegt hij, dit is wat ik jullie gezegd heb toen ik nog bij jullie was. Alles wat over mij geschreven staat. De profeten en de psalmen, dat moet in vervulling gaan. En dan opent hij hun verstand, zodat ze de Bijbel kunnen begrijpen. Dan zegt hij, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Jezus zegt, als het ware, de Bijbel zal een lijst van onmogelijke geboden voor jullie zijn. Het zal geen vreugde voor je zijn, tenzij je leert hoe je die Bijbel moet lezen. En wat is dan het geheim? Wat is dan het geheim? Je moet zien, we moeten zien dat er één grote, belangrijke rode draad is die door de hele Bijbel heen loopt. Eén belangrijke rode lijn. Een hele belangrijke boodschap. Er zijn al die verhalen, geschiedenissen, psalmen, liederen, profeten die spreken. Door al die verhalen Ze wijzen, zegt Jezus, allemaal naar mij. Ze wijzen allemaal naar mij. En als je dat niet ziet, dat het gaat om Jezus in de hele Bijbel, dan zal de Bijbel alleen maar een zware last zijn. En als we deze confrontatie hier zien met die geestelijke leiders, als Jezus de menselijke tradities aan de kant geschoven heeft, die het zicht op God wegnemen, dat hij die veroordeelt ook, dan spoort Jezus de mensen aan om naar hem te luisteren. Marcus zegt dan, en toen hij heel de menigte bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, luister allen naar mij en begrijp het goed. Jezus zegt als het ware, ik zal jullie vertellen wat de Bijbel betekent. Ik ben de ultieme onthuller van de Bijbel. Ik kan je vertellen wat het betekent. Hoe kan die dat doen? Dat is zo schokkend voor de fariseeën. Hoe durft hij dat? Maar hij durft het. Het gaat erom dat wij mensen gaan zien om wie het uiteindelijk gaat. Het gaat om hem. Het gaat om hem die het ultieme paaslam was, Jezus Christus. De vervulling van het Pesachfeest. Zodat de engel van de dood ons zou kunnen voorbijgaan. Het gaat om hem in de Bijbel. Van alle profeten die geweest zijn, die Gods woord kwamen brengen aan ons mensen, dat hij de ultieme profeet is, die zelf het woord van God is. Hij is de ultieme priester, die niet meer offers hoefde te brengen, maar die zichzelf gaf als offer voor ons. Hij is de ultieme koning, die kwam niet om gediend te worden, maar om ons te dienen. Weet je, wat doen twee mensen die echt verliefd zijn op elkaar? Je geeft je rechten op om je eigen leven te leiden. Je past je aan de wil van je geliefde. Maar dan stel je vanmorgen misschien de vraag, dat is prachtig, mooi, mooi voorbeeld, Edward, wat je dan noemt. Maar moet ik me dan helemaal bij God aanpassen? Moet ik dan mijn hele leven in alles aanpassen aan wat hij zegt in zijn woord? Past God zich ook aan mij aan? Waar past God zich aan mij aan? Weet je, ik hoop dat je het ziet. Als Jezus in Gethsemane is, dan wil hij niet. Dan zegt de Heer, laat die beker aan mij voorbij gaan. Maar dan zegt hij ook, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hij paste zijn leven aan op de meest radicale manier aan ons. Hij paste zijn leven aan het feit dat wij verlossing nodig hadden. Hij liet zijn wil op de ultieme manier doorkruisen. En hij vraagt ons niet om voor hem naar de hel te gaan. Hij vraagt ons dat we voor hem naar de hemel gaan. Dat we onze wil onderwerpen aan zijn wil. Want hij heeft zijn wil laten onderwerpen aan de wil van de Vader. Zodat we tot die liefdesrelatie met hem komen. Hij wil ons hart. Hij wil mijn hart. Hij wil jouw hart. Die relatie die Jezus had met de Vader van persoonlijke intimiteit. Hij wil een relatie met ons hebben. Ik stel voor dat we een moment stil zijn. En dan wil ik nog kort graag bidden met jullie. Dank u, Vader, dat u ons dit woord over uw woord geeft. We bidden dat u ons wilt helpen om het te ontvangen als een vreugde. Te ontvangen als een geschenk. En niet als een last. Omdat we zien dat Jezus Christus, uw Zoon, het middelpunt is van alle geschiedenis in de Bijbel. Het is in zijn naam dat we u bidden en dat we u danken. Amen. Johannes zal een lied met ons spelen en zingen.
Het opent je ogen en spreekt steeds opnieuw.